We gaan met elkaar lezen uit Genesis 37. Wouter heeft een prachtige metafoor gegeven van de tuin met veel onkruid. En ik wil met u nadenken over de kleren van Jozef. 6 keer wordt Jozef bekleed. En we gaan met elkaar kijken wat dat voor hem betekende. En u moet die prachtige metafoor die Wouter net heb uitgelegd goed in uw gedachten houden en zien hoe God in Jozef zijn leven die wortels aanpakt. En wilt u dan uw eigen naam in plaats van Jozef plaatsen en kijken hoe dat met uw kleren is en welke kleren u aan heeft. En de momenten in uw leven dat God uw kleren van u afnam. Wat het u deed. En omdat God een groot verlangen heeft om de 6e kleren aan u te schenken. Dus we gaan met elkaar kijken eerst naar Genesis 37. Jacob echter woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader. In het land Kanaan. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong, placht met zijn broeders, de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hun aan hun vader over. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was en hij maakte hem een pronkgewaad. Toen zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten zij hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. Dan naar Jesaja 61. Jesaja, de indrukwekkende profeet van het Oude Testament, hoofdstuk 61, vers 10. Ik verblijd mij zeer in de Heere, mijn ziel juicht in mijn God, want hij heeft mij bekleed met klederen des heils. Met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid die zich met haar versierselen tooit. Zes verschillende kleren bij Jozef. Al die kleren die hij krijgt en aanheeft, heeft hij niet zelf gekocht. Hebben anderen hem aangedaan. Wij kopen nu de kleren. En goed nadenken waarom dat je de kleren koopt. Kleren zijn noodzakelijk, dat weten wij. Vanuit de zondeval moeten wij ons lichaam bedekken. Dat is een opdracht van de Heere God. Maar bij Jozef, die heeft zich nooit zelf gekleed. Er zijn altijd anderen die hem gekleed hebben. En onze kleren zijn altijd gericht op de ander. En Jozef werd gekleed hoe anderen hem zagen. Maar God heeft hem ook gekleed. Hoe God hem zag. En bij Jozef zie je een totale vernieuwing, een verandering die ongelooflijk diep is gegaan, waarin zijn eigen kleren van hem worden afgenomen, die mensen hem hebben genomen. En God heeft hem die prachtige kleren waarover Jesaja spreekt, gegeven. Dan laten we ons het eerste naar deze kleren kijken, die Jacob hem geeft. Jacob maakt hier een grote fout. Dat is een voorspelbare fout een beetje, omdat zijn ouders dezelfde fouten hadden gemaakt. Isaac trok Esau voor en Rebecca, zijn moeder, trok Jacob voor. Nou, Jacob wist als geen ander wat dat betekende in zijn gezin. Dat betekende dat op een gegeven moment Esau een moordpoging doet om Jacob te doden, omdat de haat zo diep is. omdat Rebekka veel van Jacob hield. En Esau, alles wat zijn vader over hem zei, tot zijn imago had gemaakt. En geen diepere grond hadden ze in hun leven, bij uitsluitend wat mensen over hun zagen. En Jacob moest vluchten en heeft zijn moeder nooit meer gezien. Zijn moeder is gestorven zonder dat hij erbij was. Terwijl zijn moeder en hij zo close waren. Ze van hun afgerukt. Nou, Jacob doet hier hetzelfde. Jacob heeft een zoon, Jozef, die is van zijn favoriete vrouw, Rachel. Hij heeft ook veel andere kinderen, maar Jozef heeft die liever dan al die andere zonen. En hij kleedt Jozef, het staat hier zo prachtig, met een pronkgewaad. In 2 Korinthe of in 2 Samuel 13 vinden we dat ook, dat pronkgewaad. Daar komt dat woord uitsluitend voor met hier. En dat is een gewaad dat Timna draagt, de zus van Absalom. Dat is een prachtige vrouw. Hij heeft een schitterend prinsessenkleed aan, waardoor ze oogverblindend mooi is. En Jozef is trots op dit kleed. Is geweldig trots. Hij maakt er ook misbruik van. Hij gaat naar zijn broers, wordt een verklikker en brengt dat bij zijn vader. En hij is trots. Hij is helemaal gericht en zijn kracht ligt helemaal in wat zijn vader over hem zegt. En zijn broers haten hem intens. En dan moet hij naar zijn broers toe en gaat hij in zijn pronkgewaad. Gaat hij in dat prachtige kleed. En als ze hem dan zien van verre, worden ze vol haat gevuld en scheuren dit kleed van hem af. En drenken dit kleed in bloed. En zenden het door een knecht naar Jacob. En Jacob krijgt dat kleed terug in bloed van een bokje. En weet, mijn zoon is dood. Mijn zoon is verscheurd door een wild dier. En van de week toen we er zo over hadden samen, heb ik eens aan Teuny gevraagd, wat denk jij, zou Jacob dat kleed bewaard hebben? Zou die dat in zijn slaaptent hebben gehouden? Als een reliquie aan zijn dierbare zoon. Nou, hij was onnauwkeurig, want Jozef was niet dood. Hij had het eenvoudig kunnen vragen aan zijn zonen, maar de emoties die waren te gespannen en dat heeft hij niet gedaan. Dus Jacob is 22 jaar lang is hij van de veronderstelling uitgegaan dat Jozef dood was, terwijl God een totaal ander plan had. Zo belangrijk dat wij nauwkeurig leven en de dingen in details bekijken. Nou, er kan ook, en daar kom ik later op terug, kan ook zijn dat Jacob toch al van Gods kant uit iets heel bijzonders heeft gezien. En dat dit een profetisch kleed is. Want zijn laatste kleed dat Jozef krijgt is inderdaad koninklijke klederen. Maar we weten dat nog niet precies. Maar straks kom ik daar misschien nog op terug, als ik er erg in heb. Hè? En dan wordt Jozef zijn kleed afgenomen. Want God heeft een groot plan met Jozef. Om hem te klederen met de klederen des heils. En met de mantel der gerechtigheid. Maar wilde God dat volledig doen. En dat plan met Jozef dat hij had uitvoeren. Moest dit kleed van hem worden afgerukt. Want hij was er trots op. En zo is uw weg en mijn weg. Er komen gebeurtenissen in ons leven. Dat alles wat ons winst is, verlies wordt. En wij in de diepste nood en de naaktheid van ons bestaan komen te staan. En dan gaat het erom of wij begrijpen wat er met ons aan de hand is. Nou, wanneer Jozef dan dat kleed van hem wordt afgerukt, en dan wordt hij verkocht en dan komt hij op de slavenmarkt. En dan krijgt hij nieuwe kleren, slavenkleren. Dan wordt hij iemand die niemand is. Hij wordt een niemand. Hij wordt enkel beoordeeld op zijn uiterlijk. En dan heeft hij een groot nadeel. En dat is dat het een grote, geweldige, mooie jongen is. Dat is een groot nadeel nu. Eerst was dat in zijn gedachten zijn voordeel. Toen pronkte hij. En toen werd zijn prachtige lichaam, zijn schitterend gezicht, helemaal geaccentueerd door dat schitterende kleed. Maar nu ligt dat kleed in het bloed. En nu krijgt hij slavenkleren. Slavenkleren die zijn schoonheid nog niet kunnen verbergen. maar niet te accentueren. Integendeel, een slaaf. Nou, zo zien de mensen in de omgeving Jozef. Iedereen die hem ziet op de slavenmarkt, die zegt een slaaf. Oei, mooie slaaf. Een mooi niemand. En daar staat Jozef. Maar er is iets gebeurd met Jozef. Jozef heeft 2 dromen gehad. God heeft gesproken tot zijn hart. En God heeft gezegd tegen hem, Jozef, ik heb een plan met jou. En Jozef is dan een slaaf. En hij snapt niets van het plan van God. Toen zijn vader hem kleedde met dat prachtige kleed, toen begreep hij het. Toen dacht hij, ja, dat is mijn lot. Ik ben iemand die groot wordt. En mijn vader weet dat. Daarom heb ik dit kleed aan. En hij pronkte met zijn kleed. Maar het wordt van hem afgerukt. En nu is hij een slaaf. En toch, dat kleed van gerechtigheid, die mantel van heerlijkheid, dat voelt hij van binnenuit. God bekleedt mij. En we komen tot de ontdekking dat als hij dan gekocht wordt door Potifar dat opmerkt. Jij hebt andere kleren aan. Jouw slavenkleren hebben eigenlijk geen invloed op jouw schoonheid. Op jouw heerlijkheid. Wat heb jij toch? Met wat ben jij bekleed? En dat is nog ten dele. En ik denk dat hij die slavenkleed hebt en dat hij daarbij van Potifar een heel mooi mantel kreeg. Want hij kreeg de leiding over alle slaven van het huis van Potifar. Potifar was een belangrijk man. Potifar was de lijfwacht, de bodyguard van Farao. En Potifar had een prachtig huis met een ongelooflijk landgoed. En had hij een hele ris slaven. En Jozef was er een van. Maar God was met Jozef. De gerechtigheid, de mantel van gerechtigheid, die droeg hij. En Potifar zag dat. Hij zegt, wauw, die ga ik aanstellen over al mijn slaven. En hij geeft hem macht over al zijn bezit. En Jozef krijgt daarvoor een mantel. Om onderscheid te hebben als een slaaf dat hij toch de leider van de slaven is. En Jozef, hij dient de Heere. En toch is het ook hier nog maar, zoals Wouter dat uitgelegd heeft, dat het onkruid al een stuk weggenomen is, maar de wortels niet. En zo Jozef, die prachtige jonge man is, van 17 jaar, de vrouw van Potifar, die ziet dat. Zij is misschien een moeder. En ze weet dat hij uit zijn gezin gerukt is. Ze weet misschien dat hij 10 broers had en een zus. En ze krijgt meelijden met hem, maar ze is een heidense vrouw. Die niet de grenzen die God bepaald heeft, eerbiedigt. En haar moederliefde gaat over in lust. En zij wil hem in bed hebben. En Jozef, die weigert constant. Nee, zegt hij. Want weet je, zegt hij, uw man heeft mij macht gegeven over alles. Behalve over u. Dat is de grens. En daar kom ik dus niet aan. Zou ik God, die mij bekleedt met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid, zou ik God zondigen tegen hem? Dan zou ik alles verliezen. Dan zou ik plezier hebben met u. Wij zouden samen een geheim hebben. Niemand zou het weten. Maar God zal niet meer tot mij spreken. Ik zal niet meer kracht hebben in nood. Ik zal niet meer getroost worden in verdriet. Ik zal geen licht meer zien in het einde van de tunnel van mijn leven. Ik zal nooit mijn vader meer zien. Als ik zondig. Dat doe ik niet. Ik wil leven met de mantel der gerechtigheid. En zo, op een onbewaakt ogenblik, pakt Potifar zijn vrouw Jozef vast. En opnieuw worden zijn kleren van hem afgescheurd. Die mantel die hij had gekregen als overste van de slaven. En ze heeft die mantel in haar hand. En ze ziet dat ze het verliest. En lieve mensen, die mantel in de handen van deze vrouw is een bewijs dat Jozef onschuldig is. Want hij trekt zijn mantel uit. En hij zegt, die mantel is mij niet waardig. Ik ben bekleed met klederen des heils en met een mantel der gerechtigheid. Deze mantel heb ik niet meer nodig. En hij loopt weg en hij gaat aan zijn taak. Maar datzelfde kleed wordt in de handen van deze vrouw het bewijs tussen aanhalingstekens dat Jozef een verkrachter is, een aanrander. En Jozef weet het. Daar kan ik niks aan doen. Dit is mijn woord tegen haar woord. En in de wereld is een woord van een vrouw van de bodyguard van Farao meer waard dan een woord van een slaaf. En we zien dus in heel zijn leven geen enkel woord van verdediging. Eén keer, daar kom ik straks op, waar hij een fout maakt. Eén keer. Maar hier geen woord van verdediging. Want hij weet, mijn kleren worden van me afgenomen. De wortels uit de tuin moeten eruit. En ik ben bekleed met klederen des heils. En zo die mantel, u moet maar eens lezen, heel interessant, zijn in de hand van die vrouw. Want zij pakt hem. Maar zodra Jozef weg is, legt zij die mantel naast zich neer. En als dan haar man komt, zegt ze, kijk, hier ligt de mantel. Hij had zijn mantel uitgedaan om met mij seks te bedrijven, maar ik heb hem weer staan. Ze had die mantel niet meer in haar hand, want zij heeft hem gestolen, maar ze heeft hem neergelegd. En Potifar, die koos voor de rust in zijn gezin, voor zijn job, voor zijn kleren. Die was gedecoreerd, was de bodyguard van Farao. En met uiterlijke pracht, overal waar die kwam, schitterden zijn kleren. En iedereen keek naar hem. Dat was zijn imago, dieper ging het niet. En Jozef zijn kleren, zijn gevangeniskleren of zijn slavenkleren worden van hem afgenomen. En hij krijgt dan gevangeniskleren aan. Nieuwe kleren, gevangeniskleren. Dat zijn kleren waarvan iedereen direct ziet, ik heb te maken met een crimineel. Je hoeft er enkel maar naar te kijken. Jozef heeft die kleren niet zelf gekozen. Jozef zou nooit in zijn leven voor die kleren kiezen. Never. Dat zal hij nooit doen. Maar hij kreeg ze. Anderen zagen hem als een aanrander. Een aanrander van de vrouw van Potifar. En zo krijgt hij gevangeniskleren. Maar wat stralen die geweldige kleren van God in zijn leven. Die mantel van gerechtigheid. En die klederen des heils. Je ziet dus dat Jozef, terwijl hij in die gevangenis zit met die gevangeniskleren, opnieuw opvalt. Er staat er, zo staat het er dan, en de Heere was met Jozef. Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste van de gevangenis winnen. Daarom vertrouwde de overste de gevangenis al de gevangenen die in de gevangenis waren aan Jozef toe. In de gevangeniskleren straalde de kleren die God hem geschonken had en opnieuw werd hij de overste van heel de gevangenis. Maar hij was een gevangene. Hij zat tussen vier muren. 1000 dagen. Op zijn minst. 3 jaar. Op zijn minst. Totaal onschuldig. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, omdat hij de waarheid deed, daarom zat hij daar. Al had hij de waarheid niet gedaan, had hij daar nooit gezeten. Maar hij wist één ding. Ik heb gevangeniskleren aan, maar ik ben vrij. Want ik heb de klederen des heils ontvangen. En hij heeft gebeden voor de vrouw van Potifar, die vrij was, maar die inwendig gevangeniskleren aan had. En geen kant op kon. Omdat haar leven op het randje van de afgrond balanceerde. Zou mijn man het weten? En haar man wist het echt wel. Nou, in de gevangenis komen de bakker en de schenker. En die hebben een droom gedroomd. En u weet dat een van de grote gaven die Jozef had, was dromen. Dromen en uitleggen. Dat heeft hij bij zijn eigen leven gedaan. En deze bakker en die schenker in de gevangenis krijgen een droom. De schenker krijgt een droom en de bakker krijgt een droom. En Jozef is zo toegewijd aan al die mensen. Want toen die twee in de gevangenis kwamen, die twee moesten een tijdje daar zitten omdat alles onderzocht werd. Wie heeft de farao proberen te vergiftigen? De schenker, heeft die dat gedaan in de beker? Of heeft de bakker dat gedaan in het brood? En dat moest onderzocht worden en ze wachten op hun executie. Die schuldig was, die kreeg de dood. Die onschuldig was, die mocht verder. En deze mensen droomden een droom. Maar deze twee werden bewaakt door Jozef. En die werden in de gevangenis gegooid door Potifar. Moet dat maar lezen. En Potifar wist wie Jozef was. Hij wist dat Jozef onschuldig was. Maar hij koos voor zijn job. Hij koos voor zijn kleren. Hij koos voor zijn naam. En hij geeft Jozef de leiding over de bakker en de schenker. Hij weet, daar zijn ze veilig. Want deze jongeman is bekleed met klederen des heils. En met de mantel der gerechtigheid is hij omhuld. En Potifar, die geeft hem de leiding. En Jozef verzorgt de bakker en de schenker. Niet wetende wat hem staat te wachten, want dat weet hij allemaal niet. Behalve de openbaring van God, de schrift, de Bijbel. En Jozef, hij vraagt aan de bakker en de schenker, wat hebben jullie? Ik zie dat je in nood bent. Hij zag dat. Hij had aandacht voor andere mensen, niet voor zichzelf. En dan vertellen ze hun droom. En Jozef vertelt de uitleg van de droom. De schenker, jij over 3 dagen word je weer hersteld. En bakker, over 3 dagen ben je dood. Wat een ongelooflijke boodschap. Maar hij heeft de mantel der gerechtigheid om. Hij kijkt niet naar mensen. Hij kijkt niet naar de consequenties. Hij is een dienaar van de levende God. En zo gebeurt het dat na 3 dagen wordt de schenker, die wordt in eer hersteld. En de bakker, die wordt geëxecuteerd. Maar met dat, Jozef ziet dat de schenker hersteld wordt, zegt hij dit tegen hem. Schenker, zegt hij, wil je aan mij denken? Wil je aan farao zeggen dat ik hier onschuldig zit? Wil je aan farao zeggen dat ik deze klederen die ik draag niet hoor te dragen? En God zegt, Jozef, nee, ik zorg voor je, jongen. Niet zelf je verdedigen. Ik heb je bekleed met klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid. En zelf moet je dat niet verdedigen. Ik zorg voor je. En God laat hem nog 2 jaar in de gevangenis zitten. Nog 2 jaar na deze gebeurtenis. Want God zegt, de wortels van de zonde is nog niet uit je leven. Je bent nog bezig zelf je wortels sappend op te drinken, zodat straks weer het onkruid kan groeien. Maar ik heb een groot plan met je. En ik wil niet dat je zelf iets doet. Want alles wat jij doet staat in het teken van je imago. Zoals je het kleed van je vader misbruikte tot glorie van jouw naam en haat veroorzaakte. Zo zal je, als je nu jezelf verdedigt, uiteindelijk, als je de grote macht krijgt in Egypte, jezelf gaan verdedigen. En dan ga je haat verspreiden. Dan ga je onrust veroorzaken. En dan ga je wreken op je broers. Ik wil dat alles tot in de wortel wordt uitgetrokken. En zo zit hij nog 2 jaar in de gevangenis. 2 jaar lang. Bij elkaar 3 jaar. En nu heeft hij klederen als een gevangene. En niemand heeft hem gevraagd, waarom zit je daar? Maar iedereen zag, dit is een crimineel. Maar Jozef was geen crimineel. Hij was bekleed met klederen des heils. Nou, misschien word je op je werk veracht. Misschien word je gesmaad. Misschien zeggen de mensen, is gek, heb je de klederen des heils aan? Ben je bekleed met de mantel der gerechtigheid? Of verdedig je jezelf? Ga je naar de rechtbank om je gelijk te krijgen? Of laat je God je gelijk geven? Hoe gaat het met je? En Jozef zit in gevangeniskleren, 1000 dagen, elke morgen opnieuw slapen, opstaan, gevangeniskleren aan. Die aan iedereen bewijzen dat hij een crimineel is. Ik werd gechoqueerd door een interview van jonge mensen in Arnhem in Nederland. En toen werd hun gevraagd, wat denk je van de Holocaust? Waar de Joden vergast werden. En dit was het antwoord wat ze zeiden. Ze zullen het wel verdiend hebben zeker. Anders gebeurt zoiets niet. Was dat niet weerzinwekkend? Ze zullen het wel verdiend hebben zeker. Nee. Die kleren van Jozef zeggen niets over Jozef. Maar die zeggen over de mensen die hem bekleed hebben. Daar zegt het iets over. En Jozef, die weigert de invloed van mensen in zijn leven. Die weigert die voor zijn eigen inwendige kracht. Hij kijkt naar de mantel der gerechtigheid. En zo, Jozef zit nog 2 jaar in de gevangenis. Lees maar. En dan op een gegeven moment, op een morgen. Prachtig is dat. Dan is hij opgestaan, heeft hij zijn gevangeniskleren aan. En dan is er een delegatie van het paleis. En dan staat er in de Bijbel dat hij andere kleren aankrijgt. Dat is de 4e keer. Andere kleren, prachtige kleren. Hij wordt gedoucht, gewassen. Hij wordt geschoren en hij krijgt schitterende kleren aan. Want hij moet naar Farao. Hij moet naar Farao. En Jozef zal blij geweest zijn dat hij naar de Farao mocht. En hij krijgt kleren aan die Farao waardig zijn. Maar het doet Jozef niets meer. Want hij weet, mensen hebben mij al zoveel keer bekleed. Maar God heeft me met andere dingen bekleed. En dat is wat telt. Het andere telt niet. En zo, Jozef ging naar Farao. En de Farao, die ziet hem. En de Farao zegt dit tegen hem, als hij hem ziet, prachtige jonge man. Inmiddels 30 jaar. 13 jaar later. Op zijn 17e werd hij verkocht. Nu is hij 30 jaar. Ja. En dan zegt de farao dit tegen hem. Gij behoeft een droom maar te horen om hem te kunnen uitleggen. En Jozef staat daar voor de grootste verzoeking van zijn leven. Hij weet dat farao hem nodig heeft. Hij weet dat de schenker die waarschijnlijk naast farao staat, gezegd heeft wat in de gevangenis is gebeurd. En hoe hij de droom van de schenker heeft uitgelegd. Hij weet waarschijnlijk, of waarschijnlijk staat ook Potifar naast farao. Want dat is de bodyguard. En die beschermt farao. Dus Potifar, de schenker. En daar staat hij. In kleren die de farao hem heeft geschonken. En de farao zegt, oh, je bent een geweldige jonge man. En Jozef zegt van binnen, maar dat is helemaal niet waar. Helemaal niet waar, Farao. Je doet dat puur omdat je in nood bent. En omdat je me nodig hebt. Maar Jozef had dit moment kunnen pakken en te zeggen, ja, maar ik ben 13 jaar ten onrechte in de gevangenis gezet. Eerst bij Potifar. En die zijn vrouw heeft mij bedrogen. Daarom ben ik 3 jaar in de gevangenis geweest. En ik wil u helpen, Farao, als u deze mensen een lesje leert. Of als ik eerst een toespraakje mag houden aan deze mensen. Dat doet hij niet. Nee. Maar dat is voor Jozef helemaal niet belangrijk. Hij heeft de mantel der gerechtigheid. En hij is bekleed met de klederen des heils. Niet Farao bepaalt zijn leven. Niet Potifar bepaalt zijn leven. Niet de schenker bepaalt zijn verleden. Zijn herinnering en zijn vergeten hebben geen invloed op zijn leven. Er is maar één die leiding heeft in zijn leven. En dat is de Heere God. En zo staat hij daar. En dit zegt Jozef. Geenszins, zegt hij tegen Farao. Dat is niet waar, Farao. God zal Farao zijn welzijn verkondigen. Niet ik. God. En als hij het niet doet, dan doet hij het niet. Dan moet ik terug in de gevangenis. Maar als hij het doet, dan doet hij het. Maar dan doet hij het. En Jozef vertelt dan de dromen. Die Farao gedroomd heeft en wat de betekenis zijn. En dat niet alleen. Jozef vertelt ook een indrukwekkend plan. En die zegt dan, die jaren die komen, en bedenk dat er nog niets zichtbaar was van dat plan. Dat moest allemaal nog komen. En er moest 7 vette jaren komen en 7 jaren van hongersnood. Niets was, Frank de Bozer had daar nooit over bericht. Niets was daarvan bekend. Het enige wat bekend was, het woord van God. De droom. En Jozef legt hem uit. Er komen eerst 7 vette jaren. En dan komen er 7 hele jaren van hongersnood, waar geen oogst is. Maar dit moet de farao doen. De farao moet om de steden heen grote gebouwen neerzetten. En de bevolking vragen 20% van al het koorn op te slaan. Daarvoor farao. Dat ze dat aan farao geven. En er is zo onvoorstelbaar veel gezag in dat woord, dat deze knaap, een vermeende aanrander van een van de belangrijkste mensen van farao, dat deze knaap zegt, en de farao is van zijn stuk geslagen. En hij zegt, dit is echt gezag. Ik heb geen gezag. Dit is echt gezag. En de farao ziet dat deze jongeman bekleed is met klederen des heils. En met de mantel der gerechtigheid. En dan krijgt Jozef de 5e kleren aan. Moet maar lezen. Dan krijgt hij een prachtige ring op. Een grote diadeem. En schitterende linnen klederen. Die bij de hoogste gezagsdragers behoort. En nu is hij er dan. Nu heeft hij macht. Heeft hij macht over heel Egypte. Hij heeft macht over heel de wereld, toen de tijd de wereld. Maar deze kleren hebben ook geen enkele invloed op Jozef zijn leven. Nee, geen enkele invloed. Nooit horen we dat hij iets zegt tegen Potifar, terwille van hemzelf. Nooit horen we dat hij iets met de schenker babbelt over zichzelf. En als zijn broers bij hem komen. Dan zegt hij dit. Treurt niet, zegt hij. Treurt niet. Jullie hebben mij niet naar Egypte gebracht. Heeft God gedaan. God heeft dat gedaan. Jullie niet. Maar God. Hij was bekleed met klederen. Wat verlangen we ernaar dat we dat kennen? Wat falen we daar vaak in? Onszelf verdedigen. En niet die heerlijkheid. Dat onkruid wieden, oppervlakkig. En op de mesthoop gooien. En onze buren vol met zaad van dat onkruid. Op onze werk. En te zeggen, maar ik heb gelijk. Ik moet meer. Ik heb dit gedaan. En ik heb dat gedaan. Dit is onrecht. En als christenen zijn we bekleed met klederen des heils. En Jozef is een grandioos voorbeeld. En dan komen zijn broers bij hem. En die zegt, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? En er staat in dat hoofdstuk waar hij zich openbaart, dat zijn broers niks kunnen zeggen. Niks. Ze deinzen terug. En het enige die spreekt is Jozef. En hij spreekt over genade. Hij zegt, jullie hebben dat niet gedaan. Maar God heeft dat gedaan. Om jullie te redden. Dat is het heil wat God je aanbiedt. Ik heb het ervaren. Leeft mijn vader nog? Ik had gehoopt dat ik het goed kon vertellen. Maar weet je, dan komt zijn vader terug. Na 22 jaar. Na 22 jaar. Zal die het... Zal die het pronkgewaad bij hem gehad hebben? Ik denk het wel. Met dat bloed erin? Ik denk het. Ik denk het. Ja. Waarom denk ik dat? Omdat we lezen nergens dat pa zijn zonen even goed de les speelt. Vader weet dat het bloed van bokken, het bloed van Christus, hoger is dan al ons kunnen en kennen. En hij zal gegaan zijn met dat kleed in zijn hand. En hij zal gezegd hebben, toen was dat kleed profetisch. Nu ben je bekleed met de koninklijke klederen, met linnen. Je moet maar lezen, fijn linnen, wit. Zo wit als wit kan zijn. Ik heb je een pronkgewaad gegeven. Omdat ik zag dat God een groot plan met je had. Maar ik wist niet dat de wortels van de zonde zo diep gingen. En dat jij zo diep moest gaan dat alle wortels uitgetrokken moesten worden. Opdat je een zegen kan zullen zijn over de wereld en voor de wereld. Terwijl je zoveel onrecht is aangedaan door die wereld. Door Potifar. Door de schenker. En door je broers. Maar het enige wat je geeft is die klederen des heils. Dat heil van God. Lieve mensen. We zijn betrokken bij een indrukwekkende zaak van God. Wereldwijd. Hij bekleedt je. En hij vraagt je of je alle klederen die mensen je aandoen en gegeven hebben, van je af laat rukken. Zodat je enkel overblijft met de klederen des heils. Vader, eindelijk is dit allemaal veel te groot voor ons. En zoals Wouter zo prachtig heeft uitgelegd, Heer, in het avondmaal. O Vader, onze tuin. Als we op verlof gaan en anderen bekijken onze tuin, willen we graag dat die picobello is. Maar dan komen we terug, Heer. En dan is het zaad bij onze buren, bij onze werkmakers, bij onze familie gezaaid. En we hebben onkruid gezaaid. Maar Jozef zijn leven, waar u zo'n plan mee had om de wereld te redden, en die zo diep moest gaan, God, de enige die het volmaakt heeft gedaan, is Jezus. En wij worstelen met onze eigen tuinen. Wij worstelen met onze eigen kleren. Vergeef ons en leid ons in uw eeuwige wegen. In de naam van Jezus. Amen.